Dankuję. Hele goede avond allemaal. We wensen elkaar hier in de kerk en thuis een gezegende dienst. Het is goed om weer terug te zijn naar een heel gezegend en goed studieverlof. Helaas niet helemaal ongehavend. Ik heb mijn schouder uit de kom getrokken in Amerika. Dus vandaar deze Mitella. Zoals net al even opgemerkt wordt, hij gaat rechts weg en hij komt links weer terug. We hopen dat dat alleen maar op de handen slaat. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Nog een paar enkele afkondigingen. Donderdag zal de hemelvaartsdienst om 9:30 beginnen en dan zal ik zelf voorgaan. De jeugd gaat na die dienst op kamp tot zaterdag naar Aarle-Riksel in Noord-Brabant. En voor diegenen die geïnteresseerd zijn, ligt er een kopie van de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkvoogdij klaar in de voorkerk. Ter voorbereiding op de gemeenteavond van volgende week donderdag. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 95 vers 3 en vers 4. Psalm 95 vers 3. En 4. Ook vanmiddag gaan we met elkaar nadenken over de rustdag, de zondag. Deel 3 in die korte miniserie. En daarom belijden wij het geloof met de woorden allereerst van de Heidelbergse Catechismus zondag 38, vraag 103. En om toch een klein beetje in die Engelse sferen te blijven, lees ik u ook voor wat de Westminster Catechismus daarvan zegt. Reformatorische mensen aan de overkant van de zee in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk hebben ook hun catechismus, niet van Heidelberg, maar van Westminster. En ook daar wordt een vraag gesteld over het omgaan met de Sabbatdag, met de zondag. En het is heel leerzaam om te kijken hoe zij dat als het ware aanvliegen. Wij zijn niet de eerste en zeker ook niet de laatste die daarover na zullen denken. Dus eerst de Heidelbergse catechismus zondag 38, dan de Westminster catechismus vraag 117. En we zullen in aansluiting daarop zingen van Psalm 119 vers 49. Psalm 119 vers 49, na de belijdenis van het geloof. In de catechismus vraag 103 wordt de vraag gesteld: wat gebiedt God in het vierde gebod? In de eerste plaats dat de kerkdiensten en het geloofsonderwijs aan kinderen in stand worden gehouden. Ook dat ik trouw naar de gemeente van God kom, vooral op de rustdag. Om daar het woord van God te horen, de sacramenten te gebruiken, gemeenschappelijk tot God te bidden en geld aan de armen te geven. Ten tweede dat ik mijn leven lang mijn slechte daden laat rusten en de Heere in mij laat werken door de Heilige Geest, zodat de eeuwige rustdag nu al in mijn leven begint. Dat is dus de Heidelbergse catechismus. In de Westminster catechismus wordt de vraag gesteld: hoe moet de Sabbat of de dag des Heren geheiligd worden? En het antwoord luidt: de Sabbat of de dag des Heren moet geheiligd worden door de hele dag heilig te rusten, niet alleen van werken die te alle tijden zondig zijn, maar ook van wereldse bezigheden en ontspanning die op andere dagen geoorloofd zijn. En door er een vreugde van te maken, de hele tijd door te brengen met de openbare en persoonlijke uitoefening van Gods aanbidding. Uitgezonderd dat deel dat besteed moet worden aan noodzakelijke en barmhartige werken. En dat daartoe moeten we ons hart voorbereiden. En met vooruitziendheid, ijver en gematigdheid onze wereldse zaken zo regelen en tijdig afhandelen, dat we des te vrijer en geschikter zijn voor de plichten van de Sabbatdag. Amen. Voordat we de Bijbel gaan openen, willen we eerst de Heer om zijn zegen vragen. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heer onze God, we hebben net zojuist gezongen: hoe lief heb ik uw wet. Uw wet, uw Torah, uw onderwijs. Want dat is waar we hiervoor bijeengekomen zijn. Ten diepste niet voor elkaar, niet voor een dominee, maar voor u. Omdat u deze dag apart hebt gezet voor ons om te luisteren naar de gedachte die u aan ons bekend maakt. Dat u het onderwijs vanuit de Bijbel aan ons bekend wil maken, ons daaruit wil leren en ons daaruit wil leren leven. Heren, wat is dat een zegen dat wij een zondag hebben die ook nog in onze cultuur zo verankerd zit. Dat wij niet in een land als in China leven waar mensen maar door en door en door werken. En waar dat christelijke stempel van 6 dagen werk en de 7e dag vrij niet in de cultuur gevonden wordt. Ja, Heere, u bent een God die zegt, je mag uitrusten. Je mag stilstaan. Je mag even uit die drukte van de wereld stappen. Hier in de kerk komen en luisteren naar wat ik tot je te zeggen heb. En dat zijn hele andere gedachten, Heere, dan de gedachten die via de socials en via de wereld tot ons komen. Wat een zegen is het dat we vandaag voor de 2e keer hier bij elkaar mogen zijn. En dat u zorgt voor een dienaar die het woord verkondigt. Heere, geef dat als we ernaar gaan luisteren, dat niet alleen onze oren open zullen staan, maar ook onze harten. En dat we dat wat voor sommigen vanuit hun verleden een grote opgave is, de zondag, een dag niet om op te leven, maar een dag om te overleven. Dat verbroken mag worden. En dat we op adem mogen komen. En mogen zeggen, dus zo zit het. De Heere geeft een gave en geen opgave. Ja, Heere, dat is niet iets wat we uit onszelf kunnen bedenken. Dat is iets wat uw woord ons leert. En daar willen we bij stilstaan vanavond. Heer, we hebben afgekondigd dat de jeugd weggaat aanstaande donderdag voor een weekend met elkaar. En daar zijn ongetwijfeld ook nog voorbereidingen voor bezig. We willen nu bidden voor de leiding. En degene die daarmee bezig zijn dat voor te bereiden, wil ze daarin alles geven wat nodig is. En wilt u geven dat misschien ook die jeugd die nu nog op de wip zit, zal ik wel, zal ik niet gaan, dat ze zullen gaan. Want wat is het goed om samen met leeftijdsgenoten onderweg te zijn, ons leven met elkaar te delen en ook dat het tijd is om over u bezig te zijn. Heren, dank u wel dat dat soort weekenden er ook mogen zijn. En dat dat juist in zo'n hemelvaartsweekend heel goed kan. Wilt u dat zegenen? We bidden nu, Heren, voor degenen die thuis met ons verbonden zijn en die niet naar de kerk konden komen vandaag. Om wat voor reden dan ook. Diegenen die oud zijn en hulpbehoevend, die er niet meer overheen zien om naar de kerk te komen, of het kan gewoon ook helemaal niet meer. Ook degenen die op een andere manier een drempel ervaren om naar de gemeente te komen. Die het misschien wel kunnen, maar die het misschien door de psychische omstandigheden of door de moeite van het leven, die stap niet of niet meer durven zetten. Heer, we bidden u dat we als gemeente juist ook naar hen zullen omzien. En zullen zeggen, zet alles maar aan de kant. Want het zijn geen mensen die je roepen, maar de Heere. Heer, en dat ze het ook mogen ervaren als een zegen om in het midden van de gemeente te zijn. Heer, we hebben u zoveel te vragen. Opent u voor ons uw woord, zodat wij mogen leren wat we nog niet weten. Zodat u ons geeft wat we nog niet hebben. En dat u ons maakt wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel vanavond in allereerst Numeri 15. We hebben 3 schriftlezingen, alle 3 gaan ze over de Sabbat. Ik ga er niet heel uitgebreid tijdens de preek op instaan. Het is meer een themapreek dan echt een tekst uitleggen. Maar het is wel goed om op een aantal plaatsen te zien hoe Israël en later het Nieuwe Testament met de Nieuwtestamentische gemeente met de Sabbat moest leren omgaan. Allereerst nummer 15, vers 32 tot en met 36. Een heftige geschiedenis van iemand die de Sabbat niet in acht nam ten tijde van Mozes. Toen de 10 geboden net waren ingesteld. Nummer 15, vers 32 tot 36. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, troffen zij een man aan die hout sprokkelde op de Sabbatdag. En zij die hem aantroffen terwijl hij hout sprokkelde, brachten hem naar Mozes en naar Aaron en naar heel de gemeenschap. Zij namen hem in hechtenis, want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan moest worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, die man moet zeker gedood worden. Heel de gemeenschap moet hem met stenen stenigen buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp en zij stenigden hem met stenen, zodat hij stierf, zoals de Heere Mozes geboden had. Dat is nogal wat. We gaan een paar eeuwen verder naar Nehemia. Zoals we vanochtend hebben kunnen horen, had Nehemia heel wat dingen aan zijn hoofd om het volk in te leiden. En zo ook als het gaat om hoe om te gaan met de Sabbatdag. En daarover lezen we in Nehemia 13, vers 15 tot en met 22. Nehemia 13, vers 15 tot en met 22. Daar schrijft Nehemia en door hem de Heilige Geest ook tot ons. In die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpersen aan het treden waren. En die hopen graan brachten. En die op ezels laden en ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen. Ook woonden er Tyriërs die vis aanvoerden en allerlei koopwaar, die ze op de Sabbat aan de Judeërs en in Jeruzalem verkochten. Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen, wat is dit voor een wandaad die u verricht, waardoor u de Sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet even zo? En vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons en over deze stad. En u voegt nog eens toe aan de brandende toorn over Israël door de Sabbat te ontheiligen. En het gebeurde toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen voor de Sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden en ik zei dat ze niet mochten openen tot na de Sabbat. En ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten, zodat er geen last zou binnenkomen op de Sabbatdag. Toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar buiten Jeruzalem één keer of twee. Ik waarschuwde hen en zei tegen hen, waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. Vanaf die tijd kwamen ze niet meer op de Sabbat. Ik zei tegen de levieten dat ze zich moesten reinigen en dat ze de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heiligen. Denk ook hierom aan mij, mijn God, en spaar mij overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. Dus ook in de tijd van Nehemia werd er met de Sabbat ernst gemaakt. Vervolgens lezen we uit Kolossenzen 2. Twee versen. Kolossenzen 2, vers 16 en 17. Ik heb in eerdere preek al stilgestaan dat in het Nieuwe Testament de Sabbat als het ware naar een hoger niveau wordt getild. In de zin dat het wettische, daar kom ik straks nog wel op terug, er vanaf gaat. Omdat we als nieuwtestamentische gelovigen, volwassen gelovigen, mogen gaan leren om te leven uit het principe van de Sabbat en niet uit de regels van de Sabbat. Jonge kinderen leer je regels die je gewoon moet houden, punt. Maar als ze tegen de volwassenheid aanlopen, dan leren ze principes die ze zelf moeten toepassen. En Dat is wat Colossenzen 2 ons leert. Laat dus, vers 16, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Tot zover de schriftlezingen van vanavond. Wij gaan met elkaar zingen op Psalm 147, de versen 3, 4 en 5. En u wordt in de gelegenheid gesteld om in de tussentijd de Heere met uw gaven te dienen. We hebben 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud algemeen. En de collecte bij de uitgang, die is voor de energiekosten. En we bevelen ook de zending en evangelisatiekist van harte bij u aan. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 147, vers 3, 4 en 5. We zingen straks na de preek van de Sabbatspsalm, Psalm 92, de versen 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden. Psalm 92, vers 1 en 2 als antwoord op de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben vorige maand twee keer in de morgendienst stilgestaan bij Matteüs 12. Het is eventjes geleden, ik haal even een paar hoofdlijnen terug met u. In de eerste preek ging het er vooral om waarom we op de zondag de rustdag hebben. Niet meer op de zaterdag zoals de Joden. En wat Jezus de Joodse Sabbat vervuld heeft en die meegenomen heeft, als het ware een upgrade gegeven, naar een hoger niveau getild. Want vanaf het begin van de wereld tot aan de opstanding van Christus viel de rustdag die God heeft ingesteld op de zevende dag, de laatste dag van de week. Maar vanaf de opstanding tot de wederkomst is dat de eerste dag van de week. En na de wederkomst, ja, dan is de eeuwige Sabbat, dus dan zijn er geen verschillen meer in dagen. En we hebben gehoord van die geschiedenis over Jezus die met zijn discipelen op de Sabbat door de korenvelden ging. Zij begonnen te eten en de fariseeën hadden daar kritiek op en Jezus zei, maar ik ben de Heere van de Sabbat. Ik ben de baas van de Sabbat, dus waarom heb je kritiek? En de week erna hebben we gekeken naar het conflict tussen Jezus en de fariseeën over die Sabbatsregels. En dat hebben we nog wat verder uitgediept. De fariseeën zeiden, als we nou als natie, als Joodse gemeenschap, die Sabbat tot in alle details en tot in de kleinste finesses houden, dan zal de Messias komen, dan breekt Gods Koninkrijk aan, dan is er werkelijk een plaats van rust. En om die reden was de Sabbat een dag van regels, een dag van wat wel en wat niet mocht. Ten diepste zat er een theologie van werken achter. Wij moeten iets doen en dan komt de Messias. Wij moeten iets doen en dan komt God in beweging. Dan ontvangen wij genade als wij eerst iets doen. Een theologie van werken. En Jezus, die staat op en die zet hier lijnrecht tegenover een theologie van genade. Als hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust, ik zal u Shabbat geven. En daarmee zette hij al die regeltjes van de fariseeën aan de kant. Rust is niet regels houden, rust is bij Jezus komen. Ik heb van een aantal gehoord dat dit echt een eye-opener is. Nu begrijpen we waarom die fariseeën zo kwaad werden op Jezus. Om wat hij op de Sabbat deed. Jezus verwierp door die Sabbatsregels te verwerpen hun hele theologie van werken. En het leert ons dat wij niet wettisch met de zondag moeten omgaan, maar vanuit het evangelie naar de eerste dag van de week moeten kijken. Nou, dat even als een samenvatting van die twee preken. En dat is natuurlijk allemaal mooi en leerzaam, maar zo werd er ook gezegd, nu de praktijk dan. Hoe doe je dat concreet? Niet wettisch, maar evangelisch naar de zondag kijken en daarmee omgaan. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Ik heb geen specifieke tekst, maar wel een thema waarbij de punten zijn ontleend aan een aantal bijbelgedeelten waarvan we er ook wat zullen opzoeken tijdens de preek met elkaar. Althans, u mag ze opzoeken. Ik heb ze hier afgedrukt voor mezelf. Dat gaat allemaal iets sneller. Het thema is praktische principes voor de eerste dag van de week. De zondag is een dag om en dan hebben we 6 aandachtspunten die beginnen met een G. De zondag is een dag in de eerste plaats om te genieten. Genieten van Gods gave. In de tweede plaats, de zondag is een dag om te gedenken. Het gebod begint met gedenk de Sabbatdag. De derde plaats, de zondag is een dag om gemeenschappelijk gevoed te worden. In de vierde plaats, de zondag is een dag om goed te doen. In de vijfde plaats is een dag om te geven. En als laatste, en dat is eigenlijk een samenvatting van de 5 voorafgaande, de zondag is een dag om God te aanbidden. Dus de zondag is een dag om te genieten van Gods gaven, een dag om te gedenken, een dag om gemeenschappelijk gevoed te worden Een dag om goed te doen, een dag om te geven en een dag om God te aanbidden. Dus gemeente van onze Heer Jezus Christus, de zondag is een dag om te genieten van Gods gaven. Het zijn stuk voor stuk principes waar we bij stilstaan. Principes die u en die jij en die ik kunnen gebruiken in de keuzes die we maken rondom onze zondagsbesteding. En het eerste principe waar ik op wil wijzen is dat de rustdag een gave van God is. En dat is iets wat we altijd voor ogen moeten houden. De rustdag is geen opgave waarin van alles mag, maar vooral ook niet mag. En voor alles moet. Dan begin je al verkeerd en dan eindig je dus al helemaal verkeerd. We moeten denken vanuit de gave. Wat wil God ons op de zondag geven? En dan ga ik weer even terug naar die drie Hebreeuwse betekenissen van het woord. Shabbat betekent allereerst ophouden, ten tweede rusten en ten derde vieren. Dus God wil ons geven een dag, een tijd van ophouden. Want zonder die rustdag zou ons leven een aaneenschakeling zijn van werken, werken, werken en nog eens werken. Maar God geeft aan de mens momenten dat we mogen ophouden, zodat we niet uitgeput raken. Onderweg terug, vanuit Amerika, zaten we in Brussel op het station met een man die net in China was geweest. En mijn collega, dominee Voorwende, die vroeg aan die man, wat is je nou het meeste opgevallen? En die man die zei, deze mensen werken altijd. Het houdt niet op. Jong en oud, je ziet geen verschil tussen de dagen. Die man die dat zei, dat was een Belg, volslagen. Hij zei trouwens dat hij moslim was. Maar dat was hem opgevallen. Ze gaan alleen maar door. En toen dacht ik, wat een zegen dat wij een rustdag hebben. En de Heere geeft rust niet alleen aan de mens, maar aan de hele schepping. 6 jaar mocht een Joodse boer zijn land bezaaien. Maar in het 7e jaar mocht dat land braak liggen voor een jaar. En dan mogen de armen eten van wat er uit dat veld opkomt. En de dieren. Maar God geeft aan zijn schepping als het ware een pauzeknop. Waar we geweldig veel zegen van ontvangen mogen. Nou laten we dat principe van ophouden, van pauzeren eens doorvertalen. God wil mij geven dat ik zaken in mijn leven kan pauzeren. Dat die op zaterdag ophouden en maandag pas weer verder gaan. Zodat ik tot rust kan komen. Tot rust kan komen, lichamelijk, maar ook in mijn hoofd, in mijn geest. Dat is de zegen die de Heere wil geven. De pauzeknop van het leven. Elke week weer. Stel jezelf eens de vraag, welke dingen gaan in mijn leven nou altijd maar door? Welke onderdelen in mijn leven staan nooit uit, als het ware? Nou, dat zijn precies die dingen waarvan de Heere zegt, daar mag je leren ophouden. Ophouden met dingen die anders alsmaar doorgaan. En waar je je ogen en je oren en je handen niet vanaf kan houden. Kijk, iemand met een eigen onderneming is geneigd om altijd maar door te gaan. En soms moet dat ook, hè? Als je dieren hebt, die moeten verzorgd worden. En als de stroom uitvalt, dan zijn we allemaal blij met de man van de storingsdienst die dat oplost. Mensen in de zorg, ook zij werken op de zondag, dat kan niet stoppen, dat kan niet pauzeren. Dat snapt iedereen. Maar zou het niet heilzaam zijn om andere dingen die niet noodzakelijk zijn en die niet tot barmhartigheid behoren, om die eens op de pauzeknop te drukken? Zou het niet heilzaam zijn als die smartphone aan de kant gaat en er een echt gesprek op gang kan komen? Dat piept en trilt maar door. Ook op de zondag. En wij piepen en trillen ook maar door daardoor. En een echt gesprek, jongeren, dat hoeft echt niet alleen maar met je ouders te zijn. Je kan ook elkaar dan opzoeken. En met elkaar doorspreken over wat je op zondag gehoord hebt. Elke zondag staan er weer vragen op de website bij de preek. En dan heb je een offline mogelijkheid. En dan krijg je hele andere gesprekken dan online. Dus dat is het eerste, de gave van God, dat wij van ophouden weten. Shabbat betekent ook rusten. God wil ons rust geven door te leren ophouden. Rust in je lichaam, je hoeft even niks. Rust in je gedachten. Iemand die na jaren weer naar de kerk ging, die vroeg ik eens, wat vind je er nou van in de kerk? Die persoon die zei, ik kom hier tot rust. Ik kan mijn eigen gedachten aan de kant zetten. En ik krijg word op hele andere gedachten gebracht. En dat is heel verfrissend. Ik kom tot rust. Dus dat is een mentale rust die mensen ervaren. Door ons te vullen, niet met onze eigen gedachten, niet met de gedachten van de wereld daarbuiten, maar met Gods gedachten. En dan ontstaat er een ruimte. En dat kost ons helemaal niks. Andere mensen gaan daarvoor naar een psycholoog of die huren een coach in. En dan krijg je een rekening of het gaat van je eigen risico af. Hier in de kerk kost het niks. Mentale rust. De Heere wil het geven. De Heere wil zo graag zijn gedachten laten weten. Gedachten van vrede. En ook hier kun je dat principe praktisch doorvertalen. Als op deze dag God ons rust wil geven, mentaal in je hoofd, dan mag je dus ook met een gerust hart stoppen in je hoofd, hè, jongeren. Ik heb het altijd als een zegen ervaren dat ik op zondag nooit huiswerk maakte. Ook als ik op maandagochtend 8 uur een proefwerk had op school. Of een tentamen. Zelfs bij de examens niet. En als ik op zaterdag de boeken dicht deed en ik bad, Heere, morgen is het uw dag, wilt u zorgen dat ik morgen niks vergeet en het maandag allemaal nog weet. Mijn ervaring was, de Heer heeft dat gebed altijd verhoord. Ik heb natuurlijk best wel eens een keer een onvoldoende gehad. Maar nooit bij de proefwerken op de maandag. Want God wil die rust geven. Want Sabbat betekent rusten. De zondag is een dag ook om te genieten van wat God ons geven wil en daarom mogen we die dag ook vieren. En de zondag, dat is ook wat Shabbat betekent, vieren. Het is bedoeld als een feestdag om ons te verheugen. Het moet ook gevierd worden. Dus zorg maar dat de zondag een feestje is in het gezin. Zorg voor wat lekkers, neem de tijd om daarvan te genieten en van elkaar te genieten. Nodig mensen uit na de dienst thuis, vooral als ze alleen zijn, zodat ze mee kunnen genieten van die gaven. We hebben elke week een feestdag, omdat we leven vanuit de rust die God ons geeft. Dat is het vieren van de Sabbat. Dus het eerste principe is dus, de zondag is een gave. Ja, maar we hebben toch gelezen dat Israël allemaal regels had, en als die man die daar hout sprokkelde, die heeft dat overtreden en die werd notabene gestenigd. En er waren toch allemaal wetten en regels over de Sabbat. Ja, inderdaad, wetten en regels. Voor ons staat dat woord wet ook gelijk aan regels, hè? Maar het Hebreeuwse woord wet, Torah, betekent onderwijzing. De 10 geboden en alle voorschriften die daaraan verbonden zijn, dat zijn uitingen van Gods onderwijs, van Gods wijsheid. En Israël, die in de woestijn die wet kreeg, was nog maar een paar generaties een echt volk. Ze stonden nog maar letterlijk en figuurlijk in de kinderschoenen. En aan kinderen geef je inderdaad regels. Maar als je groter wordt, jongeren, als je volwassen wordt, dan leer je steeds meer dat er achter de regels principes zitten. Achter de regel om niet te werken en niet te mogen werken, ligt het principe, je hebt rust nodig. Zelfs dingen die op zich helemaal niet verkeerd zijn, handel drijven, dingen kopen, werken op het land of waar dan ook. Wij leren vanuit die Sabbatsregel, het is heilzaam om af en toe te stoppen en te rusten, heb je nodig. En wij zijn niet het volk van Israël die het met de regeltjes moeten doen in de kindertijd. Maar als nieuwtestamentische gelovigen zijn we, als het goed is, geestelijk volwassen. En mogen we leren vanuit het principe, God wil mij zijn rust geven. Elke eerste dag van de week opnieuw. En straks op de nieuwe aarde is die rust volmaakt geworden. Dus denken vanuit de gave van de zondag, niet vanuit de opgave, niet vanuit de regels denken, maar vanuit de principes denken. Als je denkt vanuit de opgave leef je wettisch, als je leeft vanuit de gave, dan leef je vanuit genade. Een stapje verder. Jongens en meisjes, wat is nou het eerste woord van het vierde gebod wat we elke zondag horen? Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Nou, dat brengt me bij de tweede gedachte. De zondag is een dag om te gedenken. Niet alle punten zijn zo lang als de eerste punt overigens. De Sabbatdag heeft God als een aparte dag gegeven. Niet om alleen maar om te rusten, maar ook een dag om te gedenken. Gedenk de Sabbatdag. Dat betekent breng het in herinnering. Herinner jezelf hieraan. Herinner elkaar ergens aan. Maar waar moet je je dan aan herinneren? Nou, dat staat erbij in het vierde gebod. In Exodus 20 vers 11. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. De Sabbat herinnert er ons eraan. Aan de schepping en aan de Heere als schepper. Daarom zijn we begonnen met Psalm 95. Van hem is de zee en hij heeft door zijn kracht al het droge ook voortgebracht. De Sabbat herinnert ons eraan dat niet wij het middelpunt van de Heere, van de schepping zijn, maar de Heere. Door hem zijn wij gemaakt. Voor hem zijn wij gemaakt. En om die reden beginnen we de rustdag met de woorden: onze hulp staat in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Want dit is een dag om te gedenken dat hij onze schepper is. Daar begin je mee. Dus ook in onze liturgie zijn dat niet zomaar willekeurig gekozen woorden. Nee, omdat het vierde gebod zegt: gedenk dat de Heere de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daarom beginnen we daar elke zondag mee. Wij zijn bij elkaar om te gedenken dat hij onze schepper is die wij eren en aanbidden. Dat is het eerste wat we gedenken. Dat zegt Exodus 20. Het tweede wat we gedenken, dat lezen we in het vierde gebod zoals dat er staat in Deuteronomium 5. Dat mag u er even bij meezoeken. Ik had hem daar straks al even opgezocht. Deuteronomium 5. Want daar wordt ook het Sabbatsgebod gegeven. Maar daar staat iets anders wat we moeten gedenken. Deuteronomium 5 vers 12 en vers 15. Deuteronomium 5 vers 12. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. En dan komt er eigenlijk een soort herhaling van wat we ook lezen in Exodus 20. Maar vers 15 zegt dan, opnieuw het gedenken, want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Jullie moeten in gedachten houden dat je een slaaf bent geweest. Jullie moeten niet vergeten dat jullie ooit een slaaf waren in Egypte. En ook niet vergeten dat de Heere jullie daar heeft uitgeleid. Dus vanaf de schepping tot aan de uittocht aan Egypte was de Sabbat vooral een dag om aan de Heere als schepper herinnerd te worden. Dat werd er herdacht, aangedacht. Maar vanaf de verlossing uit Egypte kreeg de Sabbat toch een nieuwe dimensie. Namelijk, het is ook een dag om te gedenken dat je verlost bent. De Heere is dus niet alleen onze schepper, maar ook onze verlosser. Zo wil hij gekend worden. En hij wil dat we daar in het bijzonder op de rustdag bij stilstaan. Rusten, zodat we in onze gedachten ruimte maken voor de Heere die ons geschapen heeft en die ons verlost. En daarmee beginnen ook de woorden van de wet. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Ik ben jullie verlosser, ik ben jullie bevrijder. Ik ben de God, als ik het Nieuw Testamentisch zeg, die jullie bevrijd heeft uit de slavernij van de zonden. Aan die slavernij waar je als slaaf werkte en alleen maar doorging met werken. Want die Egyptenaren gaven je echt geen rust van je werk. Ik geef het wel. Leef volgens deze 10 leefregels, volgens deze 10 principes van de 10 geboden en je zal niet opnieuw in de slavernij terechtkomen. Nou, zo werkt het in het Nieuwe Testament nog steeds. De Heere die brengt ons op zondag bijeen en aan ons wordt verteld dat Jezus ons verlost uit de slavernij van de zonde. Om vanuit dat beseft als verloste mensen in de kracht van zijn opstanding de week in te gaan. De zondag is een dag om te gedenken wie de Heere is. Hij is onze schepper, hij is onze verlosser. Dus het criterium voor de zondagsbesteding is, helpt deze activiteit die ik wil gaan doen, helpt die mij om mij bewust te maken dat God mijn schepper en verlosser is. En in die zin is het dus helemaal niet erg om op zondag een wandeling te maken in de natuur. Om bepaald te worden bij die schepping. Maar dat kan nooit in plaats komen van het gedenken van de verlossing. Je kan niet zeggen, het is mooi weer vanmorgen, ik ga lekker vogels spotten in de polder. Ik pak mijn kano, ik ga lekker op de Benisse varen en ik kijk of ik daar wat bevers zie of zo. En dan laat ik de kerkdienst een keer schieten. Nee, dan ga je die twee tegen elkaar uitspelen. Nee, de zondag is er om God als schepper te gedenken en om zijn verlossing te gedenken. En dat gebeurt hier bij uitstek in de kerk. Dus helpt deze activiteit mij om Gods schepping en verlossing in gedachten te houden? Of leidt het mij daarvan af? De derde gedachte. De zondag is een dag om gemeenschappelijk gevoed te worden. Even nog verder denken over dat woord gedenken. Blijkbaar is de rustdag een dag om te denken, om je gedachten ergens mee te vullen. Om het geluid van de prediking via je oren naar binnen te laten komen, dat je hersenen dat registreren en dat begrijpen en dat je hart het bewaart. Het opslaat, het ter harte neemt. Dat is de bedoeling van de zondag. En dat is de wijze waarop de gemeente gevoed wordt. Via het gehoor, via het denken naar het hart waarin dat woord geplant wordt. Daarom zegt Paulus in Romeinen 12, wordt veranderd, hoe? Door de vernieuwing van uw denken. Door Gods waarheid tot je te nemen, word je veranderd. Je gaat anders denken, anders voelen, anders handelen. En om die reden is onderwijs zo belangrijk. Juist op de zondag. En dan denk ik aan Handelingen 20, waar Paulus in Troas tot de gemeente preekt. U mag dat wel met mij mee opzoeken. Handelingen 20. Daar zien we dat patroon dat ze op de eerste dag van de week samenkomen. Handelingen 20 vanaf vers 7, als ik het goed heb. Ja, en op de eerste dag van de week toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, ze hielden ook avondmaal, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Ja, als de gemeente bijeen is, dan laten ze zich niet entertainen, maar ze laten zich onderwijzen. En Paulus laat zich daar niet van afbrengen. Lees maar mee hoe het verder gaat in vers 8 en 9 tot met 11. Er waren veel lampen in de bovenzaal waar ze bijeen waren. En een zekere jonge man van wie de naam Eutyches was, die zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand. Doordat Paulus zo lang sprak, ja, vind je het gek, tot middernacht. En hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. Die man die valt tijdens de toespraak van Paulus in slaap. Hij zat blijkbaar in de vensterbank en viel zo naar beneden door het raam. Op slag dood. Paulus, die wekt hem op uit de dood. En wat doet hij vervolgens? Hij gaat verder met zijn preek waar hij gebleven was. Hij had ook kunnen zeggen, laten we wat gaan zingen. Laten we die man vragen wat hij meegemaakt heeft. Of hij iets van de hemel gezien heeft. Nee, hij gaat verder. Want hij denkt, ik moet morgen weg. En het is mijn prioriteit dat de gemeente gevoed wordt. Ik weet natuurlijk niet waarom die jongen daar in dat raam zo moe was. Hè? Misschien was hij gewoon even niet lekker geworden, dat kan. Maar hij heeft denk ik van de preek van Paulus niet veel meegekregen. Maar als de zondag een dag is om gevoed te worden, dan is het heel belangrijk dat je fit bent. In de zin van als je het laat maakt op zaterdag, zodat je op zondagmorgen met een slaperig hoofd in de kerk zit, dan doe je iets verkeerd. En dan zeg ik maar even niks van het concert of festival dat je in je hoofd hebt. En waar je je hart de dag ervoor met hele andere dingen gevuld hebt. En gevoed hebt. Waardoor er voor de waarheid op zondagmorgen niet veel plaats meer is in je hart. Je moet ook met het sabbatsgebod rekening houden met de andere dagen van de week. Of het kan ook zijn dat je zo druk bent door de week, dat je op zondag eigenlijk niks meer tot je kan nemen. Ook dan doe je iets verkeerd. En natuurlijk kan dat een keer gebeuren, maar het moet geen patroon worden. Ik zie soms hele slaperige mensen in de kerk zitten. Week in, week uit, dan denk ik, jij doet te veel. Je hebt je leven veel te vol gepropt, waardoor je op zondag niet meer kan luisteren. En daarmee doe je jezelf tekort. Dus het sabbatsgebod gaat niet alleen over de sabbat, maar ook hoe je je voorbereidt op de sabbat. Hoe zorg ik ervoor dat ik optimaal kan luisteren morgen of overmorgen? Dat heeft met de hele week te maken. En dat geldt natuurlijk ook voor mij. Als mijn week helemaal vol is met allerlei geestelijke activiteiten, waardoor ik zondagochtend doodmoe voor de kansel sta, is dat ook niet goed. Het gaat nog niet eens alleen om zondige dingen. Trouwens, het heeft niet alleen met je energie te maken, maar ook met de dingen waarmee je gedachten gevuld zijn. Als je bezig bent geweest met allerlei werelds vermaak, wereldse muziek. En als je op zondagochtend nog even je mails gaat checken of je appjes bijwerkt, dan zit je hoofd al vol voordat je de kerk inkomt. Als je naar een barbecue gaat van vrienden, of iemand heeft je uitgenodigd voor een etentje in een restaurant, dan ga je onderweg toch ook niet even langs de Mac om alvast wat te eten? Dan zorg je ervoor dat je met een lege maag komt, zodat je gevuld kan worden. Dat je optimaal kan genieten van dat lekkere eten wat wordt voorgeschoteld. Nou, zo is dat in het geestelijke ook. Zorg dat je vooraf geestelijk honger hebt. En dat je denken niet gevuld is met al het fastfood wat de wereld te bieden heeft. Bereid je voor door de schriftlezing alvast te lezen. Waar gaat de preek vanmorgen en vanavond over? En ga daarvoor bidden, Heere, voed mij daar vandaag mee. Geef die dominee die voorgaat alles wat hij nodig heeft om mij dat eten uit te serveren. De zondag is ten vierde een dag om goed te doen. Dat is een hele korte gedachte. Als Jezus rondgaat op de aarde, dan zien we hem prediken in de synagogen. Hij geeft onderwijs, hij voedt de mensen, maar dat is niet het enige. Hij geneest ook zieken en hij ontfermt zich over mensen in nood. Dat kwamen we in Matthäus 12 toch ook al tegen, met die man met die verschrompelde hand. Jezus laat hem niet zitten. Hij zegt niet, kom morgen maar terug, vandaag is het sabbat, ik heb er wat anders aan mijn hoofd, ik moet rusten. Nee, het is bij uitstek de dag om bewogen te zijn met mensen, met mede-christenen. Ga op zondag een keer zitten en stuur met het gezin een kaart naar vervolgde christenen. Nodig iemand uit die eenzaam is. Bezoek een gemeentelid in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis waarvan je weet, die heeft daar geen andere christenen om zich heen. Die is helemaal alleen, die heeft die gave van de sabbat niet zoals wij het hebben. Laten we het delen met elkaar. Zie om naar anderen door goed te doen. En zo wordt voor die mensen de zondag ook een gave. Ze ontvangen door Gods, door ons dan, ook een stuk van Gods gave van de zondag. Een dag om de gemeenschap van de heiligen te ervaren. Ook buiten de kerkdiensten om. Zondag is een dag om te geven. 1 Korinthe 16, vers 2. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. Opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben, zegt Paulus. Dus de gemeente in Korinthe komt op de eerste dag van de week samen om het woord te horen, om gevoed te worden, maar ook om te geven, om geld af te zonderen. En dat is principieel wat anders dan dat je bijvoorbeeld geld uitgeeft in een winkel op zondag. Er wordt wel eens gezegd, hè, ja, je mag niet naar een winkel geld uitgeven, maar in de kerk moet je wel geld geven. Dat is principieel wat anders. Ook als het om je geld gaat, is de zondag een aparte, een geheiligde dag. Dan geef je je geld op een andere plaats voor andere doelen weg. Op 6 dagen geef je geld uit in de winkels en online. Op de zondag zonder je je geld af voor de Here, voor zijn dienst, voor mensen in nood, voor evangelisatiewerk. En dat is wat de gemeente van Korinthe volgens Paulus moest leren. Die gemeente was blijkbaar niet gewend om elke week te collecteren en geld opzij te leggen. In sommige gemeenten is dat nog steeds zo. In de zin van, ja, daar geven ze op zondag 50 cent of een euro aan de collecte. En op bid- en dankdagen, 2 keer in het jaar, ja, dan komt de hele bubs. Dan komt de grote envelop uit de zak. Maar dat is niet hoe het behoort te zijn. Ons geven moet wekelijks zijn. Elke week kijk je, wat kan ik missen van wat de Heere mij gegeven heeft en dat geef ik weg. Dat is een wekelijks terugkerende bezigheid. Geven aan de Heere uit dankbaarheid. Gods weekritme is ons geefritme. Op zondag mogen we leren om te geven. En dat is heel mooi om dat ook je kinderen te leren. Om hun op zondag iets van wat ze zelf hebben gespaard opzij te laten leggen voor de Heere. Want zondag is een dag om te geven. Ten slotte de 6e gedachte. De zondag is een dag om God te aanbidden. En eigenlijk vat dit al die 5 vorige punten samen. Wat is God aanbidden? Dat is dankbaar ontvangen wat hij geeft. Hij geeft een prachtig weekritme waarin hij rust schenkt naar lichaam en ziel. En hij wordt er het meeste blij van als wij daarvan genieten. Je geniet er toch van als je ziet hoe blij een kind is als je hem een cadeautje geeft. Nou, zo geniet God ervan als wij van zijn gaven genieten. Daarin aanbidden wij hem. Wij aanbidden de Heere als wij gedenken wie hij is voor ons. Onze schepper die voor ons zorgt. Onze verlosser die ons bevrijdt. Als ons denken gevuld wordt met zijn gedachten over hem, dan aanbidden we hem met ons verstand. We aanbidden hem als we naar zijn woord luisteren om gevoed te worden. De relatie met God wordt onderhouden door de communicatie met hem, door het gebed en door het ontvangen van zijn woord. Zo wil hij ons voeden. Zo wil hij ons leren hem als gemeente te aanbidden. Wij aanbidden de Heer ook als we goed doen. Want hij is goed. Dan volgen we zijn voorbeeld na. Wij aanbidden de Heer als we hem teruggeven wat hij ons eerst gaf. Als we erkennen dat hij ons een overvloed geeft. Heer, zoveel als u ons geeft hebben we zelf helemaal niet nodig. Willen we graag met anderen delen. We geven het weer door. Want als de Heer centraal staat en we de gave van de rustdag inzien, dan is de zondag een heerlijke dag. Een dag om naartoe te leven, elke week weer. En niet een dag om te overleven, elke week weer. Een dag om dankbaar van te genieten. Omdat wij zo'n goede en wijze God hebben. En een vader hebben die het beste met ons voor heeft. Die weet wat we nodig hebben naar lichaam en ziel. Niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. Wat zijn we gezegend. Dat we dat elke week weer mogen ontvangen. Wat een zegen. Dat de Heere zelf ons rust en vrede wil geven. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Heere God, 6 dagen mogen wij werken. Maar op deze dag mogen wij in verwondering zien al het werk wat u voor ons gedaan heeft. Om vanuit dat volbrachte werk van u een nieuwe week te mogen beginnen. Heere, wat is dat een geweldige zegen. Wat is dat een geweldige gave. En Heere, wat is het tot onze schade en wat is het tot oneer van u als wij van die dag een opgave gemaakt hebben. Heere, daar ligt ook schuld. En wij bidden u, wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons vergeven als wij, die zo vaak wettische mensen zijn, wettisch met de Sabbat omgaan? En wilt u ons ook vergeven dat we zo gemakkelijk de andere kant in doorslaan? Dat we zeggen, we zijn er helemaal vrij van de wet, we hoeven ons nergens meer aan te houden. We kunnen doen wat we zelf willen, want dat is ook niet de bedoeling. Ook dat doorslaan in onwetticisme, in vrij van de wet zijn, is niet hoe u het bedoeld heeft. Ook dan schieten we voorbij aan uw gave. Heere, leert u ons toch, waar we vanavond mee bezig zijn geweest, om dat toe te passen in ons leven en telkens weer uit uw gave te denken. Dan zullen we zo rijk gezegend zijn, elke zondag weer. En dan zal die zondag ook ons leven tekenen, elke maandag, dinsdag en woensdag weer. Omdat de zegen van de rustdag meegaat de week in. Omdat we dan ook op donderdag mogen terugdenken aan wat er in de achterliggende week op zondag aan ons verteld is. Dank u wel dat daar middelen voor zijn, dat we zelfs via social media daar door de weeks aan herinnerd kunnen worden. Heere, we bidden u dat dat ook gezegend zal zijn aan onze harten. Heere, gaat u met ons mee deze nieuwe week in. Dat we in de kracht van de opstanding van de Heere Jezus en niet in eigen kracht ons werk doen. Dat we mogen leren verloste mensen te zijn. Waardoor we aan het vlees, aan ons zondige vlees, niet meer verschuldigd zijn om die werken te doen. Die onze eigen verlangens ons ingeven. Want u hebt ons daarvan bevrijd. Heren, er zijn er ook onder ons die nog niet tot die rust van u gekomen zijn, omdat ze nog niet tot Jezus gekomen zijn. Ja, dan blijven we maar wettisch denken. Dan snappen we misschien van die preek helemaal niks. Breekt u er maar doorheen, Heere God. Breekt u er doorheen, Heere Jezus. Met uw nodiging, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik alleen zal u de rust geven. Heere, dat we het geheim van de zondag in u mogen vinden, Heere Jezus. U die de zondag geheiligd heeft als eerste dag van de week. Als opstandingsdag. Zodat wij mogen leren om vanuit uw opstanding op te staan in een nieuw leven. Gaat u zo met onze de nieuwe week in. U weet wat er in onze agenda staat. U weet ook wat er niet in staat. We danken u dat we een extra Sabbat mogen hebben op de dag van uw hemelvaart. Als we dat gedenken, brengt u ook dan de gemeente weer samen om u te aanbidden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 122 vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijden mag. Psalm 122 vers 3. Thank you. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u, lichte en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.